Jura, ik weet niet of het u daarnet is opgevallen. In de reportage hoorden we de campinguitbater van Camping Diepvenne zeggen de typische Nederlandse kamperer.
Radio 1.
De wereld van Sophie.
En hij ging verder, de typische Nederlandse kampeerder die overal korting op wil krijgen. Dat is een onvermijdelijk ingrediënt van elke kampeervakantie. Dat is die Nederlandse buurman. Met zijn vaak onberispelijke campinggear. Perfect uitgerust. Tentje, matje erin, klein uitklapbaar kleerkastje, tafeltje, stoeltje, gordijntje, nog net geen pizzaoven meegebracht. Hoe komt dat toch? Waarom zijn Nederlanders zo'n fanatieke kampeerders? Is het omdat het goedkoper is of is dat net iets te simpel? Ik vraag het aan een aangespoelde Nederlander, auteur Mark Reugebrink. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Auteur van onder meer Het Huis van de Zalmen, Menes, Het Grote Uitstel. Kan u het verklaren waarom zoveel Nederlanders zo graag kamperen?
Ik ben inderdaad tot dat deel van Nederland dat vroeger enorm geplaagd werd met kampeervakanties.
Geplaagd, zegt u?
Ja, wij gingen ook altijd, mijn ouders en met het gezin gingen we altijd kamperen. Mm-hmm. En dan het liefst nog op natuurcampings. Mm-hmm. Want we hadden al vrij snel door dat de reguliere campings, die heet het de ANWB camping, hè, die staat eigenlijk garant voor een bepaald soort kwaliteit. Maar daar stond je nogal dicht op elkaar en bovendien werd er daar een animatie gedaan en viel men elkaar daar wederzijds op Nederlandse wijze verschrikkelijk lastig. Je kent dat wel als je op een camping bent.
Hoi buurman.
Ja, precies. Verschrikkelijk. En kom je een kopje koffie drinken en zo. En dan niet begrijpen als je zegt van laat me met rust. Wat dat betreft is het altijd een groot wonder voor mij geweest waarom Nederlanders op camping gaan zitten. De reden die vaak wordt aangegeven is, van oudsher was dat van, Nederland is een dichtbevolkt land en dan gaan we de natuur in, dat idee, dat romantische idee.
We zoeken de ruimte op de vrijheid.
Ja, we zoeken de ruimte in de vrijheid, maar dat klopt dus al niet als je op de meeste campings komt. Hè. Daar sta je tentje aan tentje. Dat is wel een beetje aan het veranderen de laatste tijd, maar vroeger was dat toch zeker zo, toen er volop gekampeerd werd. Dan stonden je scheerlijnen stonden door elkaar, bij wijze van spreken.
Mm-hmm. Ja, dat is waar.
Ja, en je hoorde de buurman snurken en andere zaken. En waarom zou je het prettig vinden om met honderden mensen op één toilet te gaan? Ook dat is voor mij altijd een raadsel geweest.
Ja. U valt onder de categorie atypische Nederlander dan, hè? Want de meerderheid houdt er gigantisch van. Wat inderdaad opvalt, is dat je kan je buurman horen op een camping. Ik heb eens op een camping gelogeerd, of hoe zeg je dat, gekampeerd, waar de buurman elke dag, dat was de Nederlandse buurman, perfect uitgerust, zoals ik beschreef, die elke dag zei, op hetzelfde uur, om 6:00 s'avonds, nou, gezellig. dat vond ik heel kenmerkend, dat het daar zo gezellig is.
Maar dat is ook een soort sociale druk, hè, in Nederland. Het moet gezellig zijn. We moeten met z'n allen mee. Er bestaat, ik ga nu uit de school klappen. Er bestaat een heel, heel fout idee over Nederlanders. Namelijk dat zo'n onafhankelijk, individueel ingesteld volkje is. Maar eigenlijk zijn het hele mensen die ontzettend van de consensus houden. Van iedereen, alle neuzen moeten dezelfde kant op staan.
Iedereen gelijk.
Iedereen gelijk eigenlijk, dat is het. Dat is het vooral.
Ja,
als je dat niet meedoet, dan is lijden in last. Dat is niet goed natuurlijk.
Dus dat
gezellig, dat idee van gezelligheid, wat je inderdaad op die campings vindt, wat dan maakt dat ik er gillend wegloop, is zo'n dwang, zo'n sociale druk eigenlijk die op je wordt gelegd en die je op campings nog veel sterker voelt dan elders in het land.
We moeten het hier nu samen gezellig hebben.
Ja.
En dus gaan we onze tent uitrusten alsof het onze tweede woning was.
Ja, absoluut. En zelfs ik ben daar nog, want ik ben recentelijk verhuisd. En toen kwam ik natuurlijk weer allerlei spullen tegen die je eigenlijk weg moet gooien. Maar die je dan toch weer meeneemt. Daar zaten onder andere een goed uitgeruste tent bij. Kampeerstoeltjes, een kookplaatje, zelfs nog een gasfles. Kampeerlamp. Inderdaad, zo'n kastje wat je kunt gebruiken om eten in te zetten. Wat zo uitklapt, weet je wel. Ik heb het allemaal. Zelfs een schopje om een gracht te graven rond je tent als het te hard regent. Zodat het water afgevoerd wordt. Al dat soort dingen heb ik.
U zegt het alsof het een bekentenis is.
Ja, nou, het verbaast mezelf een beetje. Want ik kampeer al jaren niet meer. Maar ik sleep het blijkbaar nog steeds van huis naar huis mee.
Ja. U heeft het misschien net een aantal keren te veel gedaan.
Ja, en het merkwaardige is dat ik kan me herinneren van de laatste keren dat ik het gedaan heb. Dat er dan ook een soort oermens in mij wakker wordt. In mijn caravan ben ik Superman. Maar ik krijg dan inderdaad zoiets over, nou, nu moet de tent opgezet worden. En dan moet er met die haringen, die moeten de grond in. En dan wordt er. Ja, dan ontstaat er in mij een soort man op die ik anders helemaal niet ben. Dat is een heel merkwaardig. Heel merkwaardig overgeërfd iets, denk ik.
Ja. Maar ik hoor u niet snel grijpen naar de verklaring het is gewoon goedkoper en dat daar houden de zuinige Nederlanders van.
Ik denk wel dat dat een rol speelt. Als ik terugdenk aan ons eigen gezin vroeger, speelde dat zeker wel een rol. Het was goedkoop, het was handig, je had alles bij je. En wat ook belangrijk was, maar dat deed je niet voor de goedkoop, mensen denken dat altijd, wij namen ook ons eigen eten mee. Mm-hmm. En dat was niet omdat we het niet in het buitenland wilden kopen, maar zoals mijn moeder dan altijd zei van, ja, die olijfolie, ik weet het niet. dat was het meer, weet je. Het was zo al dat vreemde eten. Want dat is wat een Nederlander ook altijd doet, daar moet je maar eens op letten. Hij neemt altijd zijn eigen normaliteit mee.
Aha, leg je zet.
Ik ken hier ook Nederlanders in België die hier nog niet zo lang zitten en die dan bijvoorbeeld bij het schoolsysteem of hoe de muziekschool je ingericht is, die zeggen, nou, dat is toch niet normaal? Mm. En daarmee bedoelen ze, dat is anders dan in Nederland. Dus die normaliteit die wordt heel erg meegenomen. Ik herinner me bijvoorbeeld ook een Portugese schrijver was dat, Rentes de Carvalho heette de man, en woonde in Nederland en had een prachtig boek geschreven over zijn thuisland, over Portugal. Ook bedoeld om mensen te laten zien wat voor mooi land dat was. En hij zei op een gegeven moment van ja, en dan die Nederlanders, u komt dan naar de Algarve, naar een of ander dorpje waar oude vrouwtjes nog in het zwart met takkenbossen op hun rug rondlopen. En u gaat dat dan in bikini lopen, doe dat alstublieft niet. Mm-hmm. Want die mensen die weten niet wat hen overkomt. Ik praat nu al wel over 30 jaar geleden, denk ik hoor. Mm-hmm. Die weten niet wat hen overkomt. En ja, de eerste reactie van een Nederlander daarop is, maar ja, die mensen zijn niet normaal dat ze in het zwarte land lopen met een takkenbos op hun rug. Dat is niet normaal. Ze moeten zich aanpassen aan wat wij normaal vinden. Dus dat was ook dat voedsel wat meegenomen werd, want dat ging zelfs zo ver. Dit hou je niet voor mogelijk. Als ik het zeg, dan trek ik ook een heel vies gezicht. Maar wij namen zelfs carbonade in blik. Dus die lieten we bij de slager, lieten we die inblikken. Die slager had dat dan al gebakken, geloof ik. Ik weet het niet precies. Het was buitengewoon smerig allemaal. Ja. Maar dat ging mee, want dat was te prefereren. Ja, iets met olijfolie, dat zou ons niet goed bevallen. Dan,
eigenlijk erg merkwaardig, hè? Want op de, ja, eigenlijk verplaats je gewoon Nederland naar een klein lapje grond in Frankrijk of Italië of Spanje of wat dan ook. Het gaat allemaal mee.
Ja, maar dat merk je ook als je naar die campings gaat die zo'n ANWB-certificaat hebben. Daar wemelt het van de Nederlanders. Mm-hmm. En de kans dat je daar een plaatselijke bewoner tegenkomt is bijzonder klein. Ja. En dat is dan ook de bedoeling. Wat dat betreft verschilt dat niet zoveel van die resorts, zoals ik me die altijd voorstel. Hè? In hete landen waar mensen dan eigenlijk ook à volonté kunnen eten de hele dag en aan het zwembad liggen, maar eigenlijk ook totaal niet in aanraking komen met het land waar ze werkelijk zijn. Ja. En dat is op die campings is dat ook een beetje zo. Ja. Al zijn er dus uitzonderingen, hè? De natuurcampings bijvoorbeeld. Dat is voor pijprokende mannen met een baard zonder snor.
En een boek,
ja. die vinden dat wel. En dat stonden wij dan vroeger ook altijd. En dat was ook altijd een lesje in sociaal gedrag. Want daar mocht je natuurlijk je buren niet storen. Dus ja. Dat werd heel erg. Ons kinderen werd heel erg ingeprent van je moet je netjes gedragen, je moet stil zijn. Al dat soort dingen.
Ja, uiteraard. We veralgemenen een beetje. Ik veronderstel dat een aantal Nederlanders misschien nu zich in hun koffie verslikken. Wat een grove beschuldiging. Dat wat je daarnet al beschreef, ik ga even door in het veralgemenen hè, nu. De meeste Nederlanders willen inderdaad graag contact op de camping. Wat een groot verschil is met Vlaamse kampeerders, die over het algemeen met rust gelaten willen worden. Gek dat dat zo sterk kan verschillen op zo'n... we zijn toch nauwe buren, hè?
Ja, maar er bestaat wat dat betreft echt een kloof tussen Nederland en Vlaanderen. Dat heb ik zelf natuurlijk ook ervaren toen ik hier naartoe kwam. Dat is inmiddels al een behoorlijke tijd geleden. Maar ik dacht altijd, want dat is ook een vergissing die men in Vlaanderen vaak maakt, dat de Nederlander gelijk staat aan de Hollander. Dat is niet altijd zo.
Ah.
De Hollander, dat is de Amsterdammer, Den Haag, Utrecht, Rotterdam. Dat is het westen van Nederland, wat in Nederland de Randstad heet. Dat is de Hollander. En dat is ook de typische Hollander. Dat is de figuur met de grote mond. Dat is de... ze hebben even gezellige bakkie doen, die Hollander.
Ja.
Maar die wordt even scheef aangekeken in... Waar ik ben bijvoorbeeld in Overijssel, in het oosten van Nederland geboren, vlak bij de Duitse grens. Wij moesten het niet hebben van die Westerlingen, zoals wij ze noemden. Want die hadden een grote mond en die namen alles over. En die meenden dat allemaal beter te weten. Ik heb in Groningen gestudeerd. Nou, daar moesten ze ook helemaal niets hebben van Westerlingen. En ik weet dat ze bijvoorbeeld in Maastricht, in Limburg, er ook niets van moeten hebben.
Ah.
Dus ik dacht zelf, ik ben niet zo'n typische Hollander. Maar dat viel dan toch tegen. Omdat toen ik hier eenmaal was, bleek ik toch ook in restaurants te luid te praten. Ik bleek grapjes te maken met cashières die daar bepaald niet op zaten te wachten. Ik was mijn eigen joviale zelf en dat bleek toch meer met Hollanders te maken te hebben dan ik zelf had vermoed. Maar er is inderdaad een kloof tussen die beide volken, zou ik bijna willen zeggen. Men is hier meer op zichzelf, voorzichtig. Omzichtig ook in de manier waarop je iemand tegenspreekt als je dat al doet. Daar is men hier heel voorzichtig in. En een Nederlander die balkt gewoon alles uit. Hè. Die zegt gewoon wat hem voor op de tong ligt. En dan zien we wel waar we komen.
Ja.
Wat ook niet altijd te refereren is, moet ik zeggen.
Ik durf te besluiten dat we u deze zomer niet op een camping zullen aantreffen, meneer Heugebrink.
Daar kunt u gif op innemen.
maar wat me wel interesseert, bent u aan het schrijven op dit moment?
Ja. Ik ben aan het schrijven. Ik ben zelfs met, waanzinnig, met 3 projecten bezig, me nog nooit overkomen.
Wow.
En ik denk dat eentje het op een gegeven moment wel gaat overnemen. Want ik vind dat het volgend jaar weer tijd is om met een nieuw boek te komen. Mijn laatste is van vorig jaar. Dan in 2021 wil ik wel weer een nieuw boek van me geven. Maar ik weet nog niet welke van de 3 het wordt. Dus,
prima. We hebben een hele zomer om erover na te denken. Niet op een camping. Ergens waar ze u met rust laten.
Precies.
Ja, heel erg bedankt voor uw tijd en moeite. Ik vind het een zeer scherpe analyse van de Nederlandse kampeerder door Mark Reugebrink. Dankjewel.
Graag gedaan.
Radio 1. Altijd benieuwd.